Gemeente, wij zullen deze eredienst beginnen door samen te zingen uit Psalm 96, het vijfde en het zesde vers. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. En aanbid hem nederig al uw leven. Vers 5 en 6 van Psalm 96. Gemeente, het woord van God komt vanochtend tot ons vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan hoofdstuk 9, vers 12 tot en met 27. De schriftlezing is Lucas 9, vers 12 tot en met 27. Wij horen nu eerst de heilige wet van God, waarna we samen zingen Psalm 143, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas 9 vanaf vers 12 tot 27. En de dag begon te dalen. En de 12 tot hem gekomende zeiden tot hem: laat de scharen van u, opdat ze heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen herberg nemen mogen en spijzen vinden. Want we zijn hier in een woeste plaats. Maar hij zeide tot hen: geef gij hun te eten. En zij zeiden: we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Tenzij dan dat wij heengaan en spijzen kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent 5000 mannen. Doch hij zeide tot zijn discipelen: doe hen neerzitten bij zaten, elk van 50. En zij deden alzo, en deden hen allen neerzitten. En hij, de 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende, zag op naar de hemel en zegende die, en brak ze en gaf ze de discipelen om de scharen voor te leggen. En zij aten en werden allen verzadigd, en er werden opgenomen, hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, 12 korven. En het geschiedde als hij alleen was, biddende, dat de discipelen met hem waren. En hij vroeg hun zeggende: wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordende zeiden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En hij zeide tot hen: maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide: de Christus God. En hij gebood hun scherpelijk en beval wat ze niemand zeggen zouden, zeggende: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood, en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zei tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie het zijn leven verliezen zal om mijnent wil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade aan zichzelf lijden? Want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben, voor die zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader en van de heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk van God zullen gezien hebben.
Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 69, het tweede en het derde vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Beschaam door mij de stille hopen niet. Het tweede en derde vers van Psalm 69. Gemeente, de tekst voor de preek op deze tweede Lijdenszondag kunt u vinden in Lucas 9, het hoofdstuk dat wij samen gelezen hebben. En daarvan de versen 21 en 22. Laten we daar samen opnieuw het woord van God lezen. Lucas 9, vers 21 en 22. En hij, dat is de Heere Jezus, gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Wij horen hoe in deze tekstwoorden ons getekend wordt het lijden van de Zoon des Mensen. En we letten op dat lijden in de eerste plaats in zijn breedte, ten tweede in zijn diepte en ten derde in zijn hoogte. Dus het lijden van de Zoon des Mensen, en we zien dat lijden in zijn breedte, in zijn diepte en in zijn hoogte. Gemeente, we kennen allemaal wel momenten in ons eigen leven waarop ineens alles anders blijkt te gaan. Het ging zo goed en ineens gebeurt er iets waarop de zaak knapt. Het ging zo goed en ineens een ongeluk. Dan draait een mens als het ware om zijn as. Het ging zo goed in de kring van de familie en ineens kwam de dood binnen. Het ging zo goed, u was opgewekt, alles ging voorspoedig en ineens ziek. Het ging zo goed, terwijl u als aanstaande moeder in blijde verwachting was en ineens een miskraam. Het ging zo goed op het werk waar u dagelijks naartoe ging en ineens hoorde u de zaken staan er niet rooskleurig voor, ontslag dreigt. Een opgaande lijn die ineens wordt afgebroken en omslaat in zijn tegendeel. Het licht gaat wijken. Donkere schaduwen vallen over ons leven. Breed en zwaar. Moeite kondigt zich aan. Lijden staat voor de deur. Zo tekent ons Lucas ook in onze tekstwoorden het leven van de Heer Jezus Christus. Er komt een keerpunt in zijn leven. Het ging zo goed, naar de mens gesproken zou je zeggen, beter kan het niet. Een opgaande lijn, maar ineens gaat die lijn zich omkeren naar beneden toe. Er komt een wending. Het ging toch goed in het leven van de Heere Jezus? Wat kwam zijn heerlijkheid openbaar en zijn grootheid? Lucas tekent ze ons in dit hoofdstuk met vaardige pen, als hij de woorden doorgeeft zoals Jezus die gesproken heeft. Als hij ons wijst op de werken die hij gedaan heeft. Als hij zijn ontferming ontstekent, zijn opzoekende zondaarsliefde. Wat een koninklijke majesteit heeft zich in hem geopenbaard. Hoeveel zieken zouden er niet kunnen getuigen van het feit dat ze door de Heere Jezus genezen zijn? Doven die horen konden. Blinden die weer konden zien. Doden zelfs die zijn opgewekt. En wat heeft de vorst der duisternis nederlagen moeten incasseren? Heeft Jezus ook geen duivelen uitgeworpen? Zo zien we die opgaande lijn. Het gaat van goed naar beter, van beter naar best. We hebben het samen zo even gelezen in dat gedeelte over de wonderbare spijziging. Een paar broden, een paar visjes. En dan moet je eens kijken hoeveel mensen ervan eten. Dan worden de ogen groot van de mensen en ze zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. Dat is toch indrukwekkend? Dat is toch majesteitelijk? De weg omhoog. En dan in het stukje daarop volgend die indrukwekkende belijdenis van Petrus. Zijn geloofsbelijdenis. Jezus zei tot hen, maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En dan heeft Petrus niet veel woorden nodig om namens allen te spreken als hij zegt, de Christus Gods. Is er een rijke getuigenis denkbaar? Is dit niet de kroon op het spreken van de Heere Jezus? Is dit niet de vrucht op zijn arbeid? Als deze belijdenis is uitgesproken, dan zijn wij geneigd om te zeggen, nu gaat het verder. Nu moeten de discipelen erop uit. Het hoge woord, het rijke woord is uitgesproken, gij zijt de Christus Gods. En nu verwachten we dat Jezus zeggen zal, nu moeten jullie erop uit, mijn jongeren. Nu moeten jullie aan iedereen gaan vertellen dat ik de Christus Gods ben, opdat de mensen het zullen weten, opdat ze het horen zullen, opdat ik verhoogd zal worden, de doorgaande lijn omhoog. Maar dan komt er iets heel anders. Jezus zegt niet, gaat u dat eens aan de mensen vertellen? Integendeel. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden. Snapt u dat nou? Dat gaat toch tegen ons denken in? We zouden zeggen, Heere Jezus, waarom zegt u dat nu toch? Het gaat juist zo goed. U moet nog verder die ladder op. U moet nog verder omhoog. En nu juist een woord dat zo'n knik geeft, zo'n ombuiging. Want, de Heere Jezus voegt eraan toe, de Zoon des Mensen moet veel lijden. Totaal ongedacht en onverwacht. En we vragen, waarom moet dat nu? Gemeente, het verleden heeft geleerd dat het nodig is dat Jezus zo spreekt. En de toekomst zal het opnieuw leren dat het nodig is dat de Heer Jezus dit zegt. Want als je de evangelie leest, dan merk je hoe de mensen die zich in de buurt van de Heer Jezus bevinden, een verlosser zoeken. Dat ze erop uit zijn een Messias te vinden. Maar wat voor een? Is het niet een die vooraan zal gaan in de strijd tegen de Romeinen? Zoeken ze niet de Messias die eindelijk dat gehate juk van de Romeinen eens zal afwerpen? Een Messias, een verlosser voor het vlees, zeg maar, voor het leven van elke dag. Maar ze zoeken geen zaligmaker voor hun hart. Ze hebben het moeilijk met allerhande omstandigheden in hun leven. Maar de mensen blijken het niet moeilijk te hebben met hun zonde tegenover God. Ze willen het graag fijn hebben in het leven. En dan heb je een Messias nodig die vooraan gaat. En nu denken ze hem gevonden te hebben. Want als zo'n koning zou regeren die met een paar broden en een paar visjes zoveel mensen verzadigen kan, dan hoef je geen zorgen meer te hebben. Dan kun je zo'n beetje alle problemen aan. Vrede zoeken ze, maar geen vrede met God. En daarom verbiedt de Heere Jezus zijn discipelen scherp dat ze deze dingen tegen iemand zullen zeggen. Want als ze hem als Messias belijden zullen, als de echte Messias dus, dan zullen ze eerst goed moeten weten wat dat betekent. Dan zullen ze goed moeten weten wat het Messiaschap inhoudt. Dan zullen ze moeten weten dat de Messias er niet één is die gaat van goed naar beter, van beter naar best, maar dan zullen ze weet moeten hebben van een Messias die afdaalt in de diepte en in de verlorenheid voor God. Dan zullen ze moeten weten dat het gaat om een Messias die zijn ziel zal geven tot een rantsoen voor velen. Dan zullen ze inzicht moeten hebben in het werk dat hij gaat verrichten. Dan zullen ze moeten zien dat het niet maar gaat om de buitenkant van hun leven, maar dat het gaat om hun hart. Zodat ze kunnen zeggen, wij hebben vrede bij God, omdat we weet hebben van de vergeving van onze zonden, van de uitdelging van onze ongerechtigheden. De Heer Jezus geeft in onze tekst dus aan, het Messiaschap is maar niet iets oppervlakkigs, maar dat gaat er diep in. Dat snijdt tot op de bodem van je hart. En dat moeten de mensen weten, opdat ze geen verkeerde voorstelling zullen hebben van degene die zij achten Messias te zijn. Als de ware Messias zich aankondigt, snijdt het mes van Gods gerechtigheid tot op het bot. En dat zullen ze moeten weten. Zij alleen? Of wij ook? Zouden wij het ook niet ter harte moeten nemen, gemeente? Want laten we eerlijk zijn, wij willen ook een Messias die gesneden is naar de snit van ons denken. Wij hebben ook zo onze voorstelling over een verlosser. Maar wij moeten er wel bij overeind kunnen blijven. Zo is dat in het leven van veel mensen. We moeten wel overeind kunnen blijven met onze gedachten en onze wensen. Het koninkrijk van God in de Heer Jezus Christus moet komen, maar dat moet wel aansluiten bij onze gedachten. Als het gaat over de Messias mag ik niet onderuit gehaald worden. Ik moet wel bekeerd worden, maar ik moet het voor God niet verliezen. Een Messias, een zaligmaker, jawel, maar mijn zonden moeten niet aan het licht gebracht worden. Kijk, als we zo onze eigen voorstelling hebben over het Koninkrijk van God, dan moeten onze gedachten nodig bijgesteld worden, gemeente. Net als bij het Joodse volk. Weet u, het zaad van het Koninkrijk van God valt in de aarde en sterft. En als het goed is in ons leven, sterven wij ook. Dan sterven wij ook aan alles wat van ons is. Aan al onze goede bedoelingen. Aan al de mooie voorstellingen die wij ons gemaakt hebben. Sterven aan al onze goede werken. Aan al onze vermeende gerechtigheden en wat iets meer zij. Want we hebben zoveel. Als het gaat om ons geestelijk denken en om ons geestelijk leven. Als we dat eens allemaal zichtbaar zouden maken wat wij wel niet hebben. Onze goede werken, we bidden zoveel, we lezen zoveel, we doen dit, we doen dat, een heleboel. Maar de Messias veegt het weg, gemeente. Als de Heere Jezus komt om zijn werk te verheerlijken, dan kunt u het uwe wel vergeten. Dan gaat het mes van God tot op het bot van ons bestaan. Want wie wil er alles inleveren? U? Ik? Wij willen het nodige houden. Maar zullen we zalig worden? Het zal alleen uit genade wezen. Genade, dat is een woord dat haaks staat op ons denken. Dat past helemaal niet in onze overwegingen. U bent er niet voor in en u ligt er niet voor open. Veronderstel dat maar niet. Denk toch niet dat er in uw leven ergens een opening is waardoor de genade van God een weg kan vinden. Vijanden zijn we, zegt God, vijanden. Tegen de draad in en tegen God in. En daarom het evangelie past ons ganselijk niet. Het is niet naar de mens, zegt de apostel. Dat wil zeggen, het komt niet overeen met ons menselijk denken. Maar het is wel voor de mens. Dat evangelie van de genade van God komt uit de troonzaal van de hemel. Dat zal wel vrucht dragen. Want met dit woord breekt de Heilige Geest harten open. Maakt hij zacht wat hard is. En hij vermurwt wat tegen God ingaat. Wanneer zou dat gebeuren? Vandaag? Bij u? Bij jou? Dat machtige werk van de Heilige Geest wat niet tegen te staan is, wat niet te keren is, want hij spreekt met majesteit als hij het woord indraagt in onze harten, onthullend, ontmaskerend. Maar u moet wel weten waarom de Messias gekomen is. Dat moeten de Joden weten, dat moeten ook wij weten. En vanuit zijn profetische bediening onderwijst Jezus in onze tekst zijn discipelen daarin. Ze mogen geen verkeerde voorstelling van hem hebben. Ze hebben hem als Messias beleden. Petrus heeft het zo even gezegd. Gij zijt de Christus Gods. Maar als Petrus deze geweldige belijdenis heeft afgelegd, dan komt die knik waarover we zojuist spraken. Dan buigt de lijn ineens scherp af de diepte in. En hij gebood hun scherp en beval dat zij dit niemand zeggen zouden. Waarom niet? Wel, dan begint vers 22 heel typerend met het woordje zeggende. Dat betekent dat de Heer Jezus zegt, ik zal u ook de verklaring erbij geven. U hoeft niet in het onzekere te blijven over de vraag waarom u daar nu niets van zeggen mag. Hier gaat het om. De Zoon des Mensen moet veel lijden. En verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood. En ten derde dagen opgewekt worden. Gemeente, eerst dat eerste. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Er is genade. Er is genade voor de grootste van de zondaren. Maar genade is niet goedkoop. Genade geneest. Genade heelt. Genade redt. Dat lees je met lichtende letters in heel het woord van God. Het staat ons overal beschreven. Maar als je nu vraagt, hoe komt het dat er genade verkondigd mag worden? Hoe kan het zijn dat er genade is? Waar komt die genade vandaan? Dan staat hier in de tekst hoe dat medicijn voor zondaren bereid wordt. Dan staat hier hoe dat gemengd wordt. En door wie het ons geboden wordt. Dan voel je hier iets van de diepte van genade. Als we lezen, de Zoon des Mensen moet veel lijden. Een verloren en zondig mensenkind wordt niet gered of genezen door een of ander wijsgerig stelsel of door wetenschappelijke overwegingen of systemen. Nee, een mens wordt gered door een gekruiste Christus alleen. En zo wijst Jezus zichzelf hier aan als een lam, als het lam van God. Hij predikt zichzelf als offer, als het offer. Want zeker, hij heeft geleden vanaf het uur van zijn geboorte. Direct al heeft er bloed gevloeid. Het middelaarsbloed vloeide al in Bethlehem. En later heeft hij gezegd, de vossen hebben holen. De vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. In zijn lijden is er een doorgaande lijn. Het wordt gaandeweg erger. En je ziet die tekening steeds duidelijker tot openbaring komen. Enerzijds die opgaande lijn, dat je zegt, nu gaat het goed. Maar anderzijds ziet u in het evangelie het kruis steeds dichterbij komen. Steeds meer worden zijn schouders gedrukt. Steeds dieper daalt hij af. Totdat hij de diepste diepte bereikt heeft van het nedergedaald ter helle. Het zwaarste, het meest ontzettende komt nog. En dat meest aangrijpende van het lijden kondigt de Heer Jezus hier aan, in deze woorden. Als wij rekenen in tijd, dan ligt het grootste gedeelte van het lijden hier al achter de Heer Jezus. Maar als we meten in zwaarte, dan moet het zwaarste, het diepste van het lijden zich nog gaan openbaren. Dat komt nog. Wat zullen de golven van Gods toorn over hem gaan? Hoe zullen de angsten van de hel over hem losbreken? De Zoon des Mensen heeft geleden al de dagen van zijn leven, maar er is toch verschil als wij weten dat het zwaarste van het lijden, nog komen moet. Zo zegt Jezus het hier ook zelf. Terwijl hij op zijn lijdensweg is, die begonnen is in de kribbe van Bethlehem, zegt hij, de Zoon des Mensen moet veel lijden. Het is alsof hij daarmee zeggen wil, discipelen, maak toch geen verkeerde voorstelling van mij. Ga niet mee in het denken van de mensen om ons heen. Die zeggen, nu gaat het komen, het komt wel, maar heel anders dan zij denken. Het Koninkrijk van God komt niet met praal, met heerlijkheid, met glans. Nee, het Koninkrijk van God breekt zich baan. In majesteit, in kracht en heerlijkheid, maar je moet wel ogen hebben om het te zien. Want vanuit onszelf is er niets in wat ons aantrekt, wat ons aanlokkelijk voorkomt. Dat woord van Jezus is zoveelzeggend. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Zo zegt hij het zelf. Hij zal in zijn gezicht geslagen worden. De geeselriemen zullen zijn rug openrijten. Zijn bebloede rug zal het kruis moeten torsen in de richting van Golgotha. En straks zal hij hangen aan het vloekhout der schande. Lijden, niet alleen naar het lichaam, maar ook naar zijn ziel, zijn totale mens zijn. Hij sprak in Gethsemane, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Lijden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Lijden als op Golgotha de spotters zijn en de godslasteraars, als hij veroordeeld is tot in de diepte van de dood. Lijden, Judas, Caiaphas, Barabbas, de bende, Pontius Pilatus, Petrus. Hé, past die ook in dat rijtje? Jawel, anders dan Pilatus. Maar wat heeft Jezus van Petrus geleden? Meer nog dan van Pilatus. Want Pilatus was uiteindelijk vreemd aan de Heer Jezus. Maar Petrus niet. Petrus kende zijn Heere en Koning. Maar als het erop aankomt, zegt hij, ik ken hem niet. Nooit van hem gehoord, Jezus van Nazareth. Ik weet niet over wie je het hebt. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Vloeken, afzweren door Petrus. Ja, lijden van Nathanael, van Matthäus, van Thomas, noemt u ze maar op. Hij moet veel lijden van hen allen. Want als het er straks op aankomt, zijn ze allemaal gevlucht. Allemaal. De Zoon des Mensen blijft alleen over. Zo daalt hij af in 's afgronds duistere nacht. Veel lijden. Waarom, gemeente, waarom veel lijden? Omdat er kennelijk veel zonden verzoend moeten worden. Omdat er veel zondaren gezaligd moeten worden. Veel lijden, want velen zullen komen tot de erkentenis van zijn naam. Zeker, als één zondaar gezaligd was geworden op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus, dan was de prijs die Jezus moest betalen niet geringer geweest. Dan had Jezus zijn bloed ook moeten geven. Maar als de Heer Jezus in onze tekst zijn lijden zo uitspreekt in de breedte van het lijden, veel lijden, dan wijst ons dat toch ook op het feit dat velen vanuit de verdiensten van zijn lijden gezaligd zullen worden. Tegenover deze uitspraak van Jezus, de Zoon des Mensen moet veel lijden, horen wij Johannes op Patmos zeggen, na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen. De Zoon des Mensen moet veel lijden, want er zullen er velen gezaligd worden. Veel lijden, gemeente, hebt u dat woord wel eens gelezen in verwondering? Heeft u er de vinger wel eens bij gelegd? Jullie ook in je jonge leven, jongens en meisjes. Veel lijden, lees ik dat goed, heren? Lees ik dat goed? En je leest het nog een keer, veel lijden. Werd je oog ernaar getrokken? Waarom is dit nu zo'n opmerkelijk woord? Dat de verwondering van het hart meer dan eens heeft gaande gemaakt. Omdat je hier wat tegenover moet zetten. Dit. O God, wat heb ik veel gezondigd. Wat heb ik veel ongerechtigheden op mijn rekening staan. Bent u er zo toe getrokken, gemeente? Is zo het heilshandelen van God opengevallen in deze enkele woorden, veel lijden? O God, mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Veel lijden. Is zo het licht van de Heilige Geest over uw hart gevallen? Veel lijden. En daar zit u dan. Bij de puinhopen van uw verzondigd leven. Bij de schuld van uw leven. Kent u de schuld van uw leven? Over zonde kan nogal eens veel gepraat worden. Maar als zonde schuld wordt, schuld bij God, dan zegt u, o God, wat heb ik anders gedaan dan tegen u gezondigd? Veel zonde wordt veel schuld. Dan gaat er eentje naar het huis van God. Dan zegt hij niet, ik heb veel zonden, heren, maar dan zegt hij, ik ben zonde. Denkt u maar aan de tollenaar in de gelijkenis. Als ze naar de tempel gaat en het uitzegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Hoort u die belijdenis vanuit het hart? Niet zonde hebben, maar zondaar zijn. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Straks hangt daar op Golgotha nog iemand. De moordenaar rechts van de Heer Jezus. En hij belijdt, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Petrus, zult u er straks aan terugdenken? Als u heeft staan vloeken en staan zweren, ik ken de mens niet, ik moet veel lijden, Petrus, omwille van uw zonde. We kijken ook even over de rand van het Oude Testament. Daar is David, de man naar Gods hart, rijk begenadigd. En hij zegt, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Wie het heeft over het lijden van de Heer Jezus, gemeente, die kan om zijn schuld en zonde niet heen. Veel lijden. En daarom komt de vraag op ons af, leest u uw eigen leven er ook in af, in het vele lijden van de Zoon van God? Veel lijden. Hoe vaker u het zegt, hoe voller dat het wordt. Hoe vaker u het zegt, hoe zwaarder dat woord gaat worden. Jezus spreken in zijn lijdensgang, is dat licht? Nee, Jezus spreken in zijn lijdensgang is het zwaarste dat er is. Het brengt ons, als het goed is, bij het diepste van ons bestaan. Dat is bij onze zonde. De zonde is maar niet een bijkomstigheid. Zonde in je leven, dat is maar niet iets waarvan je zegt, ach ja, elk mens heeft nu eenmaal zonde, nietwaar? De Zoon des mensen moet veel lijden. Wat heeft u dan de hoge God beledigd in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid? Wat heeft uw zonde dan het recht van God geschonden? Wat heeft uw zonde dan inbreuk gemaakt op de heiligheid en de heerlijkheid van God? Uw zonden, zo persoonlijk. God laat de zonde niet ongestraft, dat kan hij niet. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die bezocht aan zijn eigen lieve Zoon. Zo zegt Jezus het hier zelf. Hij is borg. Hij is de middelaar van het verbond. En hij zegt, de Zoon des mensen moet veel lijden, want hij moet veel gerechtigheid aanbrengen. Sterker, hij moet alle gerechtigheid aanbrengen voor het aangezicht van God. De psalmdichter heeft het eens zo gezegd, we hebben het samen gezongen zojuist. Ik moet voor voldoening zorgen. En profetisch is dat woord ten volle vervuld in het leven van de Heer Jezus. Hij moest voor voldoening zorgen. Gemeente, raakt u bij dat woord betrokken? De Heer Jezus komt met dit woord vlak voor u staan, ook vlak voor jullie, jongens en meisjes. En hij zegt, heb je het gehoord? Ik moet veel lijden, want je bent zo'n beste niet. U bent zo'n beste ook niet. Voor de mensen en voor onszelf kunnen we misschien nog aardig onze stand ophouden. Dan lijkt het nog wel wat. Maar als het recht van God over ons hart gaat, als God het vonnis gaat strijken over onze levens, waar blijven we dan, gemeente? Dan gaat al die schone schijn met één grote armzwaai van God weg. God kijkt dwars door ons heen. U haalt het niet met alles wat van u is. Kan dit woord uw hart niet verbreken? De Zoon des mensen moet veel lijden. Nee, hij vraagt geen erkentenis als martelaar, dat u net als de vrouwen van Jeruzalem zult uitgaan om uw tranen te storten, om straks te zeggen, ach, zo jong nog en dan al naar het kruis toe. Nee, hij vraagt wel om tranen, maar dan met betrekking tot zijn middelaar zijn. Hij vraagt geen tranen van medelijden, maar hij zoekt tranen die vrucht zijn van de werking van de Geest van God. Hij vraagt tranen uit een verbroken hart. Hij vraagt tranen uit harten van mensen die klein gemaakt zijn. Klein voor het aangezicht van de hoge God. Die klein gemaakt zijn vanwege zijn opzoekende zondaarsliefde. En het uitroepen, wilt u Heere met mij te doen hebben? Met mij de zondaar? Wilt u omzien naar mij die niet anders gedaan heeft dan God tegenstaan en hem op het hart trappen? Veel lijden. De deur van het evangelie gaat open in deze paar woorden. En ze laten ons horen, u kunt zalig worden. Veel lijden. Het tekent ons de rijkdom van Gods genade in een verloren wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om veel te lijden. Opdat een ieder die gelooft in hem niet verderven, maar het eeuwige leven hebben zal. Veel lijden, het laat ons horen, de hoge tonen van het evangelie, de rijkdom van Gods genade. Al had u al de zonden van Adams nakroost samengebonden, in het vele lijden van de Zoon van God wordt ons de weg getekend van vergeving en genezing. Het komt er maar op aan, gemeente, dat we voor dit woord vallen. Dat we bij dit woord door de knieën gaan. We hebben zoveel om ons te handhaven. En we verzetten ons ertegen. En we steigeren tegen dit woord. Ten diepste willen wij overeind blijven staan. En toch, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zullen we nu eerst samen gaan zingen, gemeente, uit het Gebed des Heren, het 6e vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het 6e vers van het Gebed des Heren. Wij hoorden over de breedte in het lijden van de Zoon des Mensen. Letten we nu op de diepte in dat lijden. Hij moet veel lijden. Het geloof hoort in dit woord wat het avondmaalsformulier zegt. Ik heb voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam gegeven aan het vloekhout der schande. En dit lijden zal de Heer Jezus ondergaan. Hij zal zich gewillig geven. En hij zal dit lijden ook volbrengen, heel nadrukkelijk. Hij neemt het op zich. Hij werkt het als een werk van zijn weergaloze liefde. Enerzijds is hij het gewillige Godslam. Hij ondergaat het lijden. Maar anderzijds is hij ook de herder die heel nadrukkelijk zijn leven stelt voor zijn schapen. Het lam ondergaat het lijden. De herder volbrengt het lijden ook. En dat dubbele, dat zit ook in de benaming die de Heer Jezus in deze tekst voor zichzelf gebruikt als hij spreekt van de Zoon des Mensen. Die naam tekent aan de ene kant kracht en majesteit. Zoon des Mensen is een uitdrukking uit het Oude Testament. De profeet Daniël hanteert die in Daniël 7. En daar beschrijft Daniël ons de koninkrijken der aarde die opkomen en die ook weer ondergaan. En dan komt er een eeuwig koninkrijk. En meteen zegt Daniël, de Zoon des Mensen, eens mensenzoon gelijk. Dat koninkrijk zal eeuwige heerschappij hebben. deze titel, de Zoon des Mensen, zoals Daniël daarover gesproken heeft, past de Heer Jezus toe op zichzelf. In hem breekt het hemelse koninkrijk zich baan. Maar er is ook een andere kant. Dat koninkrijk komt in de weg van lijden en sterven. Dat koninkrijk komt in de weg van de dood. Christus is groot, machtig, een heerlijk koning. Hij zal ten volle koning zijn, maar zijn koningschap zal ten volle worden ingevuld in de weg die afdaalt naar beneden toe. Koning der Joden. Zo zal hij zijn heerlijkheid ontvangen in de weg van lijden. En dat wordt verdiept als de Heer Jezus vervolgens zegt in onze tekst: hij zal verworpen worden van de ouderlingen, van de overpriesters en van de schriftgeleerden. Hij zal verworpen worden. Lucas gebruikt een woord dat wijst op een officieel onderzoek door een bevoegde instantie. Dus het is niet zomaar een zaak, niet iets wat zomaar even passeert. Nee, er wordt nauwkeurig naar gekeken. U weet misschien wel, jongens en meisjes, jullie weten misschien wel, als er iemand beëdigd wordt als gemeenteraadslid of als lid van de Provinciale Staten of van de Tweede of de Eerste Kamer, dan moet zo iemand de geloofsbrieven overleggen. En uit die geloofsbrieven moet blijken dat u degene bent die u zegt te zijn. En als je die geloofsbrieven niet hebt, dan word je niet toegelaten. Wel nu, zo zal ook de zaak van de Heer Jezus onderzocht worden. En wat zullen ze straks zeggen? U bent niet degene die u zegt te zijn. U zegt wel dat u de Messias bent. U zegt wel dat u de Zoon van God bent, maar wij hebben uw zaak onderzocht en u verworpen. Weg ermee. De Zoon van God, gij hebt zijn godslastering gehoord, zal Caiaphas zeggen. Onder hoongelach wordt Jezus uitgeworpen. Een koning, het mocht dat. Een koning zonder land zeker. Een koning zonder onderdanen. Een Messias, jawel, maar een zonder volk. Verworpen. Dat wijst ons ook op de hoeksteen waarvan we lezen in Psalm 118. De steen die door de bouwlieden werd verworpen is tot een hoofd des hoeks geworden. Jongens en meisjes, voor een groot gebouw moest er een deugdelijke, een goede hoeksteen zijn. En er werden verschillende stenen gekeurd, heel nauwkeurig. Als er ook maar iets aan zo'n steen mankeerde, dan werd zo'n steen afgekeurd, ondeugdelijk, niet te gebruiken, weggeworpen. Jezus' zaak wordt onderzocht. En waar loopt het op uit? Afgekeurd. Verworpen. U zegt dat u de Zoon van God bent. Wij hebben uw leven onderzocht. Als er één niet in aanmerking komt om de hoeksteen te zijn van het Koninkrijk der Hemelen, dan bent u het. Verworpen door wie? De ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden, staat er. Ouderlingen, dat zijn de oudsten, de voornaamste lieden van het volk. Stamhoofden zou je kunnen zeggen. De overpriesters, dat zijn de mannen van de tempel. En de schriftgeleerden, dat zijn de mannen van de theologie. Als je die namen zo wat op je laat inwerken, en je vat dat samen, dan zie je dat zijn de mensen van de kerk, zouden wij zeggen. Hij moet verworpen worden door de mensen van de kerk. Dat wil dus zeggen, de grootste verantwoordelijkheid voor Jezus lijden drukt vooral op de godsdienstige mensen in Israël. In de scharen, de menigte die meehost, die meedoet in dit gebeuren tegen de Heer Jezus, daar vind je de mensen in het algemeen. Die denken niet zo diep, die zeggen na wat anderen voorzeggen, maar hier deze namen, overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, deze namen wijzen ons heel nadrukkelijk naar de godsdienstige mens. U zegt misschien, waarom moet dat zo benadrukt worden? Gemeente, u voelt al wel welke kant het op gaat. Wij schuiven het verwerpen van de Heere Jezus zo makkelijk af op de mensen die nergens aan doen. Mensen die in Gods nog gebod geloven. De goddelozen, de zondaren. De mensen aan de zelfkant van de maatschappij. En u? Ja, wij zijn ook wel zondaren. Maar zondaren met een komma. Zondaren waar nog iets achter volgt. Wij zijn wel zondaren, maar... En dan komt het. Niet zoals die of die. Zulke dingen doen we gelukkig niet. Kijk gemeente, daar hebt u het. Het meest kenmerkende van zo'n godsdienstigheid is de eigen gerechtigheid. Het meest kenmerkende van zo'n godsdienstigheid is de hoogmoed. Net als bij de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden. Zij verheffen zich boven het volk, want dat was de schare die de wet niet kende. Maar ondertussen verwerpen zij Christus. En wij... Wij verheffen ons, gezegd of ongezegd, boven de mensen die nergens aan doen. Maar wat doet u met de Heer Jezus? Want hij komt ook nu langs in de dienst der prediking. Ook nu zegt hij, wat kan ik voor je doen? Niets. Dan verwerpt u hem. U heeft geen werk voor Jezus. U wilt geen zondaar zijn. U wilt het God niet gewonnen geven in uw leven. Hoogmoed, eigen gerechtigheid, dat is de aanranding van het werk en het kruis van Christus. Gemeente, je kunt nooit te slecht zijn om door God gezaligd te worden. Maar weet u, het gevaar is zo groot dat je er te goed voor bent. Zoals die man die zonder bruiloftskleed naar binnen ging. Hij zal daar zeker zijn hoofd buigen om het kleed te ontvangen in de kleedkamer. Want is zijn pak niet netjes genoeg? Ouderlingen, schriftgeleerden, overpriesters. Allemaal te goed om gezaligd te worden. Ja, dan zegt u misschien wel dat het ook zo erg met u gesteld is. Dat u zo'n verdoemelijk zondaar bent voor God. Jawel. Dat kun je zeggen. Maar ondertussen houdt u zich met zulke uitspraken nog aardig op de been. Remonstranten kunnen zich hullen in een gereformeerd jasje. We kunnen een aardig stukje schijn ophouden. Maar hoe indringend snijdt de Heere Jezus al die zelfingenomenheid af en boort hij tot in de diepte. Hij moet verworpen worden van de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood. Gedood. Hij moet de beker van het lijden opnemen en leeg drinken tot de laatste druppel toe. Hij zal in zijn lijden afdalen tot op de bodem van de dood. Vreselijk. En tegelijkertijd noodzakelijk. Waarom? Hij moet zo diep afdalen, omdat u zo diep gevallen bent. Omdat u zo ver van God verwijderd bent. Hij moet gedood worden, omdat u dood bent. Dood door en in de misdaden van de zonde. Hij moet gedood worden, afdalen tot in de diepte van de dood. Gemeente, dat predikt ons, dat hij ons erbuiten zet met alles wat van ons is. Genade is heel exclusief. Genade snijdt alles af wat wij in aanmerking willen brengen. Hij verwacht niets van ons. Hij verwacht niet dat we hem vanuit de diepte van ons zondaarsbestaan een eindje tegemoet zullen komen. Hij verwacht zelfs niet dat wij onze hand zullen uitsteken als hij ons vlakbij gebracht wordt in de dienst der verzoening. Maar daar, op de bodem van de dood, daar slaat hij zijn armen om een zondig mensenkind heen. Daar vindt hij ons. Daar waar we niets hebben, waar we niets zijn, waar we niets kunnen, waar we niet anders doen dan tegenstaan en God op het hart trappen. Daar waar de ruisende kuil is en het modderig slijk, daar vindt hij de onderdanen van zijn koninkrijk. En zo brengt hij omhoog. vanuit de diepte van de Godverlatenheid naar de gemeenschap met God. Hij brengt omhoog vanuit de diepte en daarin gloort ook de overwinning. Daar laat hij zijn discipelen niet onkundig over als hij zegt gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Door de dood heen brengt hij het leven aan. De Heer Jezus gaat wel onder in de dood, maar hij komt er ook uit op. Hij proclameert de overwinning. Het lijden is er, in zijn breedte, in zijn diepte. Maar in dat lijdensevangelie laat hij ook horen het uitzicht dat er is over dood en over graf heen. Hij zal opstaan en opgewekt worden ten derde dagen. Dat brengt ons bij het derde, de hoogte in zijn lijden. Maar we zingen eerst nog samen uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En nu gemeente, de hoogte van het lijden, het laatste, hoogte, waar vinden we dat in? Dat vinden we in dat ene woordje in onze tekst, moet. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Dat is het laatste wat we vanochtend samen overdenken. Dat moeten, dat heeft zijn oorzaak, zijn oorsprong niet in allerhande omstandigheden. Dat je zegt, ja, het moest er een keer van komen. Bijvoorbeeld van mensen die roekeloos rijden, zeg je wel eens, die krijgt vast nog een keer een ongeluk. En als het ongeluk werkelijkheid is, dan zeg je, ja, het zat er ook in. Het moest er wel van komen. Gemeente, dat is niet het moeten, zoals de Heer Jezus hiervan spreekt met betrekking tot zijn eigen leven. Het is ook niet een samenloop van ongelukkige omstandigheden. Het is niet het moeten, alsof wat hij tot nu toe gedaan heeft er niet aan zou bijdragen. Alsof zijn werk wat hij tot nu toe gedaan heeft mislukt zou zijn. Nee, het is het moeten van het voltooien van zijn werk. Het is ten diepste het moeten van God. Het moeten van de hemel. Hij moest veel lijden. Hij moet van Gods wegen veel lijden. dat moeten van kruis en graf is niet bepaald hier beneden op de aarde. Maar dat moeten van het lijden is bepaald in de hemel hierboven. Dat moeten is niet bepaald in het rumoer van de tijd, maar dat moeten stamt uit de stilte van de eeuwigheid. Toen de wereld er nog niet was, toen de hemel er nog niet was, toen heeft dat moeten al geklonken, zoals het zich een uitweg heeft gevonden op deze aarde. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Het is het moeten van Gods gerechtigheid. Het moet vanwege de waarheid en de gerechtigheid van God. Dit moeten stamt uit de eeuwigheid. Gods eigen vinger heeft dit woord het eerst geschreven. Waar? In zijn eeuwige raad. God heeft het laten uitschrijven in het Oude Testament. En God zal het nu tot volle vervulling brengen in het Nieuwe Testament. Want de Zoon des Mensen heeft het volkomen op zich genomen. En daarom is Jezus' gang een bewuste gang. Hij geeft zelf de richting aan. Hij zelf. Zullen we daar erg in hebben, gemeente? Het lijden komt maar niet over hem. Hij wist wat over hem komen zou. Zijn leven wordt niet bepaald door de kinderen van zijn tijd. Zijn leven wordt ook niet bepaald door de geest van de tijd of door de godsdienstigheid van de tijd. Nee, hij zelf gaat bewust zijn gang in de richting van het kruis. De Vader heeft gezegd, het moet. En zo gaat hij, in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Een goddelijk moeten. En de Zoon des Mensen neemt het op zich. Gemeente, hier hebt u het fundament van de zaligheid van heel de kerk des Heren. Hier mag het kind van God nu zijn zekerheid vinden, zijn vastheid aflezen. Niet in alles en nog wat van ons, maar in alles wat God gedaan heeft. Het moet van 's hemels wegen. Hier rijst de vastheid van het fundament van Gods gemeente op uit de eeuwigheid van God. Hier is het wat de dichter zong. Het staat oprecht, op waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Het moet. Over een poosje zullen de Emmausgangers het horen. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Het moest. Niemand kon voor voldoening zorgen dan God alleen. Wat valt in dat ene woordje moed, Gods genade, op een rijke manier open. Want nu kunnen zondaren zalig worden. En nu zullen zondaren ook zalig worden. Want in dit moeten klinkt mee het welbehagen van de Vader. Het moet. En zo zal het ook gebeuren. En waar het geloof op dat moeten ziet, daar wordt het wonder al groter. Wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen? Maar dat Hij het nu gedaan heeft. Het moest van de Vader. En de Zoon wilde het, opdat de gerechtigheid en de waarheid van God voldoening zouden ontvangen. En opdat het geloof in verwondering zou opzien, om het te zeggen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, want u moest het niet alleen doen, maar u hebt het ook gedaan. Amen. Onze slotzang is Psalm 110, vers 7. Hij zal op weg eens drinken uit de beken, Psalm 110, vers 7. We eindigen deze dienst met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.